Beste luisteraars, hallo. Dit is Jolanda Goijker met de 17e aflevering van Van Zij, podcast van de Ongeduldige Vrouw. Vandaag een bloedserieus onderwerp, want ik spreek met een bijzondere gast. Zij werkt bij Vier. Vier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ik zie al geknik. Juliette Jans is bij mij in beeld. Juliette werkt bij Vier en ik ben heel blij dat ze mee wil werken aan deze podcast. Welkom Juliette.
Ja, bedankt. Bedankt dat je mag zijn.
Kan jij voor mensen die Vier niet kennen uitleggen wat dat nou is, een expertisecentrum en behandelcentrum bij geweld in afhankelijkheidsrelaties?
Het is een hele mond vol. Ik knikte al omdat ik het al heel knap vond dat je het er zo oplepelde, zeg maar. Wat het is inderdaad, we hebben de expertise bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. En dat klinkt heel erg ingewikkeld, maar daar kan je over nadenken of dat het allemaal verschillende soorten relaties zijn. Dus bijvoorbeeld in een familiaire kring, tussen ouder kind of tussen partner. Maar waar ook een afhankelijkheidsrelatie zit, is bijvoorbeeld van docent naar kind toe, met de oppas, met de trainer. Dus in die zin. En dan hebben we het over alle vormen van geweld. Dat kan dus lichamelijk geweld zijn. We zien ook heel veel psychisch geweld, seksueel geweld. En ja, daar heb je dus ook bij eergerelateerd geweld. Dat is ook een beetje een lastig woord, denk ik, vaak voor mensen. Maar dat heeft net te maken met vrijheidsbeperkingen. Dus op alle fronten. Okay. En wij bieden dan en hulp dat we naar de mensen toe gaan, dus ambulant. Maar ze kunnen ook bij ons komen bij Vier. Omdat ze dan bijvoorbeeld gesprekken of behandeling hebben. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld bij ons intern zitten voor langere tijd.
Ter bescherming, maar ook om sterker te worden waarschijnlijk.
Ja, dat is altijd een combinatie. Ja. Dus als ze vervelende dingen hebben meegemaakt, dan kunnen ze bij ons uiteindelijk intern komen te zitten. Voor jongeren geldt dan ook dat ze hier bijvoorbeeld ondertussen ook naar school gaan, dat ze hier kunnen sporten. En ze krijgen traumabehandeling voor wat ze hebben meegemaakt. Maar ze leren ook steeds weer stapje voor stapje van, als ik hier straks wegkom, hoe ga ik dan voor mezelf zorgen? En wat zijn mijn dromen? Wat wil ik dan?
Ja. En niet meer in zo'n afhankelijkheidsrelatie terechtkomen of daar in ieder geval beter mee omgaan.
Ja, nou in ieder geval niet met vormen van geweld inderdaad.
Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel voor de uitleg. En dat is zeg maar het behandelgedeelte, maar het expertisegedeelte van Vier. Wie kloppen er bij jullie aan als ze meer willen weten?
Ja, dat kunnen dus inderdaad bijvoorbeeld de behandelaars zelf zijn, die dus ook al met mensen bijvoorbeeld in de behandeling hebben. En die dan uiteindelijk zeggen, oké, dit is niet meer ons stukje. En willen jullie hier het gedeelte op bijvoorbeeld trauma op loslaten? Er is veel samenwerking met mensen van Veilig Thuis, met de politie, ook vanwege uitbuiting, dus bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, mensenhandel. We werken veel samen met het Centrum Seksueel Geweld. Daar chatten we ook voor. Dus op alle manieren proberen we elkaar in het werkveld vinden en te versterken.
Hartstikke mooi. Jij zei al heel even iets over de chat. Dat is ook jouw functie, toch? Bij Vier?
Ja.
Hoe ziet jouw werkdag er dan uit?
Ja, dat vind ik altijd best wel een beetje gek voor te stellen. Er zijn, hoe vaak ik ook zeg dat ik op de chat werk, zijn er altijd nog steeds mensen die denken dat ik de telefoon opneem. Nou, dat is bij ons niet zo. Dus ik werk inderdaad als hulpverlener op de chat. En wij zijn dan 7 dagen in de week zijn we dan open. Door de week vanaf 4 uur 's middags en in het weekend vanaf 8 uur. En dat gaat dan door tot 6 uur in de ochtend. De bedoeling is dat er dus mensen komen die nog geen behandeling hebben. En die te maken hebben of te maken hebben gehad met een vorm van geweld. Mm-hmm. Maar het kan ook zo zijn dat ze al wel behandeling hebben en bijvoorbeeld dingen in de behandeling nog niet helemaal durven delen. En dat ze dan bij ons hulp vragen. Dus daar is eigenlijk een toeleiding naar die hulp.
En gaat dat vanuit jullie eigen website of ook andere websites? Want je noemde net al.
Je kan dus bijvoorbeeld inderdaad bij de Vier-website, chatmetvier.nl, dan kom je bij ons terecht. Maar wij bemannen ook de chat van het Centrum Seksueel Geweld. Dus als je via hun site naar ons toe komt, dan zien wij je ook binnenkomen. Zo zijn er meerdere dingen.
Oh. Ja, ik weet niet of je dat veilig kan noemen, zeg maar wat voor verhalen hoor jij dan in de chat? Wat voor berichten krijg je zo binnen?
Ja, ik kan natuurlijk. Mensen zijn bij ons anoniem en het zijn natuurlijk persoonlijke verhalen. Dus ik zal nooit hier een echt verhaal vertellen. Of dingen die herleidbaar zijn. Maar ik kan wel in grote lijnen delen. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, nou, ik ben net op stap geweest. Of ik heb net een afspraakje gehad. En daar heb ik seksueel geweld meegemaakt. Wat moet ik doen? Kan ik naar een dokter? Is het belangrijk om hulp te zoeken? Maar het zijn ook mensen die aangeven van, ik zit al 20 jaar in deze relatie. Ik mag niet naar buiten. Ik heb het nog nooit iemand verteld. Ik speel altijd mooi weer tegen een ander. En nu heb ik toch de stap genomen om anoniem te gaan chatten. Ja, dus het kan, je kan er nog middenin zitten. Het kan recentelijk gebeurd zijn. Maar we hebben ook veel mensen die aangeven, hey, ik heb dit vroeger meegemaakt. Misschien was toen nog helemaal niet het besef van wat ik eigenlijk meemaakte. En nu komt bijvoorbeeld dat besef. Of komen nu klachten omhoog. Of wat je ook merkt is, in de media is er natuurlijk de laatste tijd wel veel gaat er over grensoverschrijdend gedrag. En dat kan een trigger voor mensen zijn. Dat alle klachten weer omhoog komen. En dat ze denken, ik moet er ook iets mee.
Waardoor ze het eigenlijk herbeleven en dan pas voelen hoe onprettig het was. En,
Het is mensen eigen om heel graag het te willen vermijden en wegstoppen. En dan hopen dat je er nooit meer last van hebt. Dat
krijgen ze natuurlijk ook vaak als boodschap, hè, van de dader. Niks zeggen, want anders. Ja.
Nou ja, ik vind dat dus heel goed dat je dat zegt. Dat is dus heel vaak wat mensen meekrijgen. Het is heel makkelijk gezegd van ja, praat erover en zoek de mensen op. Maar veel plegers geven inderdaad aan van je mag niet over praten, want anders. Of dat hoeven ze niet eens letterlijk te zeggen, maar je voelt het wel. Dat maakt het extra lastig, inderdaad. En dan hopen wij dat, doordat die chat anoniem is, dat mensen dan die drempel kunnen verlagen. Want ja, ik zie jou eerst nog niet. Meestal is het voor jou waarschijnlijk ook wat makkelijker om erover te beginnen. Het heeft voor de rest geen consequenties. Als je daarna nooit meer wil komen, ik weet niet wie je bent. Voor hetzelfde geld zeg je wel, ik wil een account aanmaken en ik kom vaker. Je blijft anoniem. Ja. Maar dan kan ik je wel steeds een stapje verder helpen.
Ja, precies. En dan kan je afhankelijk van waar iemand is in de problematiek of zo, ik weet niet hoe je dat noemt, dan weten jullie zeg maar wat je kan vertellen.
Ja, ja, en er zit ook, ja, en er zit ook veel samenwerking dus bij. Als dus iemand op dit moment graag uit de gevaarlijke situatie wil. Maar dat kan ook te maken hebben met iemand die bijvoorbeeld veel traumaklachten heeft. Dus dan zie je vaak dat mensen gaan in de nacht. Ja, dan heb je geen afleiding. Dus dan komen nou net de momenten, dan ga je piekeren, dan krijg je nachtmerries en dan, als je wel mensen om je heen hebt, die slapen dan waarschijnlijk. Je behandelaar slaapt. En dan kunnen wij ook kort kijken naar wat kun je doen, hoe kun je weer slapen, wat kan je inzetten.
Ja, okay. Ja. Dus het is zeg maar directe hulp, maar ook toeleiden naar hulp. Als ik het even een beetje samen probeer te vatten.
Ja.
De chats die binnenkomen, wat zeggen die op dit moment eigenlijk over de positie van meisjes in Nederland of vrouwen in Nederland?
Ja, ik denk dat ik dat liever zeg maar breed wil trekken, omdat er zowel meiden, vrouwen, jongens, genderneutraal, iedereen bij ons komt. In het algemeen zegt dat je eigenlijk ziet. Ik vind het lastig om te zeggen of je steeds meer geweld ziet, want het kan ook zijn dat ze ons beter weten te vinden. Ja. Dus als wij bijvoorbeeld druk op de chat hebben, is het ook altijd een beetje dubbel. Fijn dat mensen ons weten te vinden, maar blijkbaar is het ook nodig. Dat is weer de mindere kant ervan. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld geweld ook steeds meer zich online vormt. En dat zegt wel iets over hoe dat in Nederland gaat. En ik denk ook wel wereldwijd. Het is veel makkelijker om het pesten bijvoorbeeld. Dat is ook een onderdeel van. Nou ja, dat gaat online al veel meer. Dat gaat sneller. Maar ook het hele begrip loverboy. Het was vroeger, ja, dat is echt een ouderwets begrip.
Ja, ik vind het ook echt zo'n vies woord. Want ja. Het heeft met love niks te maken. Maar,
ja. Nou, nee, het heeft helemaal niks met love te maken. En het idee van vroeger was dan nog wel van iemand palmt je soort van in met knuffelbeertjes, schouderkettingen. En ze kom je steeds een stapje verder. Dat is echt achterhaald. Dus wat we nu zien is dat mensen een keer een foto delen, waar natuurlijk helemaal niks mis mee is. Dat mag je altijd doen. Alleen dan, er is een mogelijkheid dat iemand jou al vrij snel daarmee kan chanteren. Of je diegene nou kent of niet. Of diegene kan dan vrij snel zeggen, maar nu heb ik een foto van jou. En als je nu niet meer gaat doen, dan ga ik het bijvoorbeeld aan je ouders vertellen of aan je omgeving. En zo komen zij binnen no time, wordt dat steeds al groter, ben je steeds meer chanteerbaar. En dat, daarin zien we gewoon een groot verschil. Dat het steeds meer online is, maar dat het geweld zich ook op die manier sneller dus ontwikkelt.
En ja, het staat met een foto kan je dus al in zo'n afhankelijkheidsrelatie komen. Want dat, ja, dat is het natuurlijk dan ook. Hè, op dat moment iemand zegt, ik heb die macht over jou.
Ja, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zegt van, of je moet geld overmaken en anders ga ik hem verspreiden. En dat je op die manier daarin afgeperst wordt, ja, om steeds meer geld over te maken. Maar ook in, kom een keer langs en dan moet je meer dingen doen, want anders ga ik de foto verspreiden. Of spreek een keer met mijn vrienden af. Nou ja, ja, je kunt je voorstellen.
Ja, ja. Hoe sterk moet je dan wel niet voelen en zijn om dat tegen te houden? Om dat af te weren of...
Ja, daarom zijn we heel blij dat dus mensen dan bijvoorbeeld wel naar de chat toe komen om dat te bespreken. En vooral voor mensen die angst het grootst kan zijn van als mijn omgeving erachter komt. Terwijl degene die, jij hebt die foto gedeeld, jij hebt niks verkeerd gedaan. Maar diegene die tegen jou zegt, want anders, ja, die is de pleger. Jij bent niet gek dat je dat hebt gedaan, maar diegene wel, dat die er zo mee omgaat. Maar dat is wel lastig. En normaal als je dat in je eigen hoofd natuurlijk probeert te vormen.
Heb je geen klankbord of ja, de er zal misschien ook heel veel sprake zijn van schaamte of
heel veel gevoel van schuld, schaamte. Had ik maar niet dit, had ik maar wel dat. Mijn moeder heeft nog altijd gezegd dat ik dit moest doen.
Dus daar hoef ik dus niet bij aan te kloppen. Ja.
Nee, ja, nee, klopt. Ja.
Oké, dus je zegt eigenlijk, hè, want ik vroeg naar wat is de positie en dan zeg je eigenlijk van nou, het kan gewoon heel snel misgaan. Het is hoofd op de botel over de kop, kan het al gewoon een nare, vervelende, traumatische ervaring bewerkstelligen. Wat zouden we daar aan kunnen doen?
Ja, nee, het is natuurlijk niet, als ik nu met mijn toverstokje kon zwaaien, dan deed ik dat heel graag. Maar ik denk dat... wat jij bijvoorbeeld nu doet, hè, hier met de podcast, maar in heel veel van dit soort organisaties, met elkaar al het bespreekbaar maken en dat het er is. Niet wegkijken. We zouden in behandelingen meer kunnen kijken van het zorgstelsel anders inrichten. Hè, dus hoe kun je ervoor zorgen dat mensen specialistische behandeling krijgen als je het hebt meegemaakt, dat het voor iedereen er komt. Dus ik denk dat op die manier er met z'n allen al over nadenken en het bespreken, dat scheelt al een heleboel. Ik heb wel zelf het idee dat het de laatste tijd wel meer in de media komt. Dat werkt al, dat gooit wat het gesprek wat opener. We hebben het ook wel veel over, denk ik, victim blaming, wat er gebeurt. Dus mensen die al heel snel zeggen, het is ook je eigen schuld wat daar gebeurt, had je maar niet dit. Dat mensen überhaupt weten dat dat bestaat en dat er ook een andere kant is.
Is daar trouwens ook, ja, ik ben een beetje taalfriek, is daar ook een Nederlands woord voor intussen? Want bij victim blaming zie je toch dat mensen nog even moeten nadenken, wat is dat ook alweer?
Ja, dat is iets. Nou, niet, misschien dat iemand anders het wel weet, maar ik heb het zelf niet even zo kort, maar wel de uitleg ervan is dus dat je het slachtoffer de schuld geeft. En dat zit hem vaak in dat als een slachtoffer iets heeft meegemaakt en jij zegt, ja, maar had je maar niet het korte rokje aan moeten trekken, had je maar niet in het donker moeten lopen, dat heeft vaak ermee te maken met, als je met de vinger kan wijzen van, jij hebt iets fout gedaan, dan kan het jou zelf niet zo snel overkomen. En dat is wat minder eng dan dat je echt moet gaan toegeven, het is echt dikke vet pech. En het kan jou ook overkomen, dat is een stuk enger. En ik denk die dingen, dat dus bestaat, dat zo werkt, dat helpt dan een heleboel. Stel je voor, je zou meer aandacht op kunnen krijgen in, op de basisschool, middelbare school al met kinderen. Maak het maar bespreekbaar. En stel je voor, je krijgt op een gegeven moment die foto van je klasgenoot. Ga je hem uitlachen? Ga je hem doorsturen? Wat ga je ermee doen? Dat helpt dan een heleboel.
Ik moet altijd nadenken over de meest basale communicatietraining. Dan zie je, zeg maar, een persoon, een poppetje en een poppetje en daartussen een, bijvoorbeeld een tekstballonnetje en dan staat dan, hè, je hebt een zender en een ontvanger en een boodschap. Punt. En eigenlijk zou het ook wel heel goed zijn om dit soort verhalen te versimpelen tot je hebt een pleger en een slachtoffer en dat wat er gebeurd is. En met zo'nzelfde ballonnetje erboven zie ik dat dan echt ook voor me in mijn hoofd, zeg maar. Vandaar dat ik dat zo in beeld met mijn vingers zit te roeren. Maar dat zou denk ik voor kinderen al heel duidelijk zijn. Dat je gewoon realiseert van er is dus altijd een pleger in dit geval. Als er iemand zich zo beschuldigd voelt of gechanteerd voelt. En wat doen we met die plegers? Heb je daar nog een advies voor mensen die zo'n verhaal meemaken en dus weten, oh ja, ik moet niet victim gaan blamen, want daar heeft helemaal niemand wat aan. Wat moeten ze dan doen?
Ja, vaak helpt het al om bij iemand aan te geven van wat fijn dat je met het verhaal zeg maar naar mij durft toe te komen. Het is gewoon heel erg lastig om erover te praten. Want wat we net ook al zeiden, er speelt heel veel schuld en schaamte. Dus dat gevoel is er echt al wel. Dat praat de slachtoffer zichzelf al genoeg aan. Dus daar hoef je het niet nog een keer over te hebben. Maar het waarderen in dat diegene dus wel met jou het gesprek aangaat. En überhaupt al een luisterend oor inbieden. En juist haar ook in vragen van wat heeft diegene nodig? Heeft diegene het nodig? Je zegt van ik wil met jou, wil je me helpen met een oplossing? Misschien wil ik wel naar de politie. Misschien wil ik wel behandeling. Misschien, en dan, en wil je me daarmee helpen? Maar kom niet zelf met die oplossingen. Want wat je ook wel vaker merkt, is dat mensen het niet durven aan te geven. Ook als je bijvoorbeeld in een relatie zit met geweld. Dat iemand zegt van ja, als ik nou aan mijn vrienden of vriendinnen vertel dat mijn partner mij bijvoorbeeld slaat, dan zal je zien, dan zeggen ze direct, jij moet aangifte doen. Of als je iets anders vervelends hebt meegemaakt. Dat weerhoudt ze er vaak van. Want diegene hoeft daar helemaal niet aan toe te zijn. En daarbij, het hoeft ook helemaal niet helpend te zijn. Misschien wil diegene wel helemaal nooit aangifte doen. En helpt het alleen voor nu om dat er iemand is. Dat je eerlijk mag zijn. Als je iemand nodig hebt, dat diegene er is. En niet om direct te zeggen, hey, we gaan direct die pleger straffen.
Dat is ook een soort van over de schutting gooien. Hè? Dan hoef ik niks meer te doen, want jij moet naar het politiebureau. En ik hoef dan niks meer te doen.
Ja, dat is voor mensen natuurlijk ook best wel lastig. Hè? Wat kan ik dan? Die mensen hebben we ook op de chat. Die zeggen, ik heb dit net gehoord van mijn partner of vriendin of vriend. Wat moet ik nu doen? En uit liefde wil je vaak natuurlijk diegene wel iets aandoen.
Wraak.
Wraak. Ja. Dat is meestal niet waar dan nou het slachtoffer bij gebaat is. En je ziet ook, dus, ik weet niet of je daar bekend mee bent met de cirkel van geweld.
Nee, leg eens uit.
Nou, daar spreken ze vaak eigenlijk over. Dat eigenlijk blijft geweld spelen totdat je het doorbreekt. Dus op het moment dat kinderen al bijvoorbeeld vanuit hun ouders meekrijgen dat er veel geweld is. Of dat nou tegen elkaar is of tegen het kind. Zou je zien dat het slachtoffer zelf moeite heeft om te weten waar liggen die grenzen. En die zal vaker ook in een relatie daarna, omdat hij niet zo goed weet wat dan normaal is of niet, in zo'nzelfde situatie weer terechtkomen. Of omdat het bijvoorbeeld heel erg triggert en hij of zij niet weet hoe je daarmee omgaat. En je kent niet anders dan terugkomen met geweld, reageren met geweld, dat is wat je dat zelf ook gaat doen.
Dat je hele jeugd hebt meegemaakt, ga je dat misschien als je zelf ouder wordt of wat dan ook doen. Ja,
en dat zegt niet dat elk slachtoffer een pleger wordt. Of dat het maar geoorloofd is dat er plegers zijn omdat ze zelf ook geweld hebben meegemaakt. Maar eigenlijk valt dat pas te doorbreken op het moment dat iemand zegt, ik ga ermee aan de slag. Ik ga er behandeling voor krijgen en ik ga dat dus nu anders doen.
En diegene die is dan dus ook heel erg gebaat bij mensen die helpen om dat besef te ontwikkelen van dit is niet oké. Dit hoef je niet te nemen. En dat kan dus ook met alleen luisteren en er zijn met de vraag van wat heb jij nodig als slachtoffer?
Nou, inderdaad. En als bijvoorbeeld als het om jongeren gaat, om te kijken wat kunnen we dan doen? Kunnen we dan bijvoorbeeld een docent erbij inschakelen? Of is het uiteindelijk nodig om bijvoorbeeld wel veilig thuis erbij in te schakelen? En natuurlijk ga je er anders mee om als het minderjarige is. Hè, dat maakt het wel wat anders. Maar je probeert het liefst het eigenlijk op het moment te doen dat het slachtoffer daar zelf aan toe is. En tot die tijd vooral in te laten zien van ik ben er, alles is oké, ik vind niks gek, ga je nergens voor veroordelen. Maar als we het anders willen, moeten we wel kijken naar wat kunnen we dan doen.
Oké, nou dat is een heel hoopgevend en helder verhaal. Ik moet vanwege de tijd helaas afronden, want zo rond de 20 minuten zijn de podcasts altijd. Maar mag ik je hartelijk bedanken voor deze superduidelijke uitleg. En zijn er nog dingen die jij nog kwijt wil over vier of over je werk? Of,
Ja, ik denk in het algemeen, als je dit hoort en je herkent dit bij jezelf of bij een ander om je heen, probeer niet weg te kijken en hoe je het gesprek met de ander aan te gaan. Ofwel anoniem op het moment, bijvoorbeeld bij ons bij de chat of ergens anders, dat maakt me natuurlijk helemaal niet uit. En als je dat onderbuikgevoel hebt van volgens mij klopt er iets niet helemaal in mijn relatie of in deze situatie, luister daar vooral naar. En dan kun je het ook gewoon met ons bespreekbaar maken. Je hoeft niet per se een duidelijke vraag te hebben. We kunnen ook met jou sparren over wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Dus dat vooral. En ik wil jou heel erg bedanken voor de uitnodiging.
Ja, ik ben heel erg blij dat je mee wilde werken en zo duidelijk hebt uitgelegd. Dus. Beste luisteraars, dit was alweer de 17e aflevering van Van Zij. Abonneer je via de bekende kanalen op onze podcast. Dan blijf je op de hoogte.